Gemeente, de kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee W.J. Dekker uit Amersfoort. De schriftlezing in deze dienst is uit Galaten 5. Vanavond om 6:30 hoopt voor te gaan dominee Van Zetten. De kerkdiensten van volgende week zondag 19 mei. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van der Wind. En s'avonds om 6:30 hoopt voor te gaan proponent A. Vonk Noordegraaf uit Veenendaal. In onze voorbeden denken we aan de familie Vos, Inkvortseweg 1, vanwege het overlijden van mevrouw Vos van Santen afgelopen vrijdag. Het is woensdagavond condoleren in rouwcentrum Kleinmeiterstalbommel en mevrouw Vos zal donderdag in besloten kring worden begraven. In verband met dit overlijden zingen we als voorzang een rouwpsalm. We denken ook aan broeder Wijnand van der Rijden en zijn gezin, die het verdrietige bericht kregen dat de artsen geen behandelingsmogelijkheden meer zien voor de ziekte die zich onlangs heeft geopenbaard. En we denken aan broeder Ton Baron, die afgelopen week een geslaagde operatie heeft ondergaan. We bidden voor een voorspoedig herstel. Nog een mededeling. Bij de uitgang is een flyer verkrijgbaar over een reis van de Gereformeerde Zendingsbond naar Kirgizië. De collecten, er zijn vanmorgen 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde is voor de exploitatie van het kerkelijk centrum. We bevelen de collecten hartelijk bij u aan. Onze voorzang in deze dienst is Psalm 103, vers 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. En wat er verder volgt in Psalm 103, vers 8 en 9. De kerkenraad wenst u, jou en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade en vrede voor u, van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen ons loflied door te zingen, Psalm 92, en daarvan het eerste, zevende en achtste vers. Psalm 92, 1, 7 en 8. Horen wij nu het gebod van God en daarna zingen we Psalm 119, het eerste en derde vers. Ik lees met u straks Galaten 5, zoals gezegd is. En daar gaat het over groeien, over de vrucht van de Heilige Geest. Daarom ook deze psalm, maar het gaat over Gods vrucht. En over de geest die we daarin nodig hebben. Psalm 119, vers 1 en 3. Horen wij nu Gods gebod? Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heb. En daarom zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden de mens die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter. Uw slaaf, nog uw slavin. Uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, zijn slaaf, noch zijn slavin, zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. En Christus die heeft ons meegegeven in navolging van het Oude Testament, waar het in al die geboden om draait. En hij zegt, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laten we samen bidden om de opening van het woord. Wij loven u en prijzen uw naam, Heere onze God. Nu wij hier vanmorgen bij elkaar zijn in uw eigen huis, de plaats waar u wilt wonen onder de mensen. We danken u voor de nieuwe dag, voor het leven dat we ontvangen, voor gezondheid en kracht om naar hier te komen. We danken u voor kerk ook op dit dorp, een gemeente van u, al eeuwenlang. Wij zijn getuigen van uw goedheid en uw trouw. We danken u voor uw woord, waardoor u ons uw richting wijst in de wirwar van het dagelijks bestaan. We danken u voor Jezus Christus, uw Zoon, gekomen in onze wereld. Gestorven voor onze zonden, om het leven te geven dat niet stuk kan en waar geen einde aan komt. We danken u voor uw Heilige Geest die ons het geloof geeft en die het ons opnieuw elke keer weer geeft. Waar zouden wij zijn en waar zou ons geloof zijn zonder uw Heilige Geest? In uw licht gekomen, Heere God, belijden wij wat in ons duister is. Vergeef ons al onze zonden, groot en klein, gedachten die zomaar in ons opkomen, maar er niet zouden moeten zijn, woorden gesproken, volledig misplaatst, dingen die we gedaan hebben en tegen u in, of die we juist hebben laten liggen. We bidden om verzoening door Christus uw Zoon en om zijn Heilige Geest die ons leven vernieuwt, van binnenuit. Wij bidden u, genadige God die onze zwakheid kent, schenk ons uw Heilige Geest in het dagelijks leven. Geef ons uw geest ook deze morgen, nu wij samen de Bijbel openen en lezen gaan. Want het is alleen door uw Heilige Geest dat wij uw woord verstaan. Het werkelijk voor ons open gaat. Laat dat vanmorgen zo zijn. We bidden om uw Heilige Geest, die ook ons eigen hart en leven voor u openlegt, zodat uw woorden niet langs ons heen gaan, maar dwars door ons heen slaan. Uw Heilige Geest die ons geloven leert en vertrouwen, gehoorzamen en navolgen. Laat dat ook de vrucht zijn van deze dienst. Zegen ons hier samen in uw naam. Zegen ons die meehoren thuis, met elkaar in u verbonden. Laat deze dienst zijn tot opbouw van ons allen, van heel uw gemeente en bovenal tot eer van uw naam. Daartoe zijn wij bijeengekomen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Ik wil met u lezen uit het Nieuwe Testament, uit de brief van Paulus aan de gemeenten in Galatië. En ik lees dan met u een gedeelte van hoofdstuk 5, Galaten 5. Ik lees om te beginnen de eerste twee versen en dan vanaf vers 13. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. Vers 13. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en zo. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof. U mag ook lezen, betrouwbaarheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn harttochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Laten we geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Een hele stevige brief is de brief van Paulus aan de gemeente in Galatië. Te midden van alle felle bewoordingen spreekt hij over het leven door de geest. En heeft het over de vrucht van de geest. De tekst voor de preek, Galaten 5, vers 22. Dit Bijbelwoord lees ik nog een keer met u. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Voor we het woord van God horen, mogen we met elkaar zingen de berijming van het gebed des Heren. En we zingen dan het 8e en 9e vers. Vers 8 en 9 van het gebed des Heren. Na de preek zingen we Psalm 140, vers 13. De oprechten zullen voor uw ogen steeds bloeien in gewenste stand. Psalm 140, vers 13. Gemeente van Christus te Bruchem. Over de Heilige Geest gaat het vanochtend. En dan zeggen catechizanten wel eens tegen me: de Heilige Geest, dat is zo vaag. Maar als jij dat nou ook vindt, denk dan aan God zelf. Want de Heilige Geest, dat is God zelf. Maar dan wel God heel dichtbij. En ook al is de Heilige Geest als de wind, die kun je niet zien. Je kunt wel zien, je kunt wel merken dat hij er is. Zoals je dat aan de wind kunt merken dat hij er is, zo ook de Heilige Geest. En waaraan dan? Paulus helpt ons een handje vanmorgen. Aan de vrucht van de Heilige Geest. Daarover schrijft hij onder andere hier in Galaten 5. En dan noemt hij 9 dingen. Die tekst van vanmorgen, jongens en meisjes, die doet mij denken aan een fruitmand. We hebben hier de fruitmand van de Heilige Geest, zou je kunnen zeggen. Het komt wel voor dat wij aan iemand die ziek is een fruitmand geven. Misschien is het jou wel eens overkomen. Maar die fruitmand van vanmorgen, die fruitmand van de Heilige Geest, heeft helemaal niks met ziek zijn te maken. Integendeel. Als we deze fruitmand bij elkaar zien staan, als ik die bij jou zie staan en jij bij mij, dan betekent dat het juist heel goed met je gaat. Want deze fruitmand, de fruitmand van de Heilige Geest, is een teken van gezond geestelijk leven. Van een goed geloof voor God. En dan ben ik wel benieuwd, wat zit daar dan precies in? Het is een hele stevige brief, die brief van Paulus aan de Galaten. En in heel felle bewoordingen roept hij de christenen tot de heilige orde van het evangelie. Wat is er nou precies aan de hand, dat die christenen, gekomen tot het geloof in Jezus Christus, hun vrijheid dreigen te verliezen? Om te beginnen door weer een gevangene te worden van de wet. Paulus schrijft daar regelmatig over in zijn brieven. Hè? Wat is er nou nodig om gered te worden? En dan hamert hij steeds weer op dat ene aanbeeld: niets anders is nodig dan geloof in Jezus Christus. Nou, wat is nu het geval? Er zijn ook christenen uit de Joden daar in die gemeenten van Galatië. En die christenen uit de Joden die zeggen: geloof alleen is niet genoeg. Je moet ook je laten besnijden. Ik denk dat dat nog voorkomt en misschien hebt u dat zelf ook wel, dat je het heel moeilijk vindt om te geloven dat geloof alleen genoeg is. Moet je niet ook, ja, en wat komt er dan? En waarom nou die felheid bij Paulus? Omdat hier aan de genade wordt afgedaan. Moet er toch weer iets bij. Dat is jezelf of elkaar opnieuw het slavenjuk opleggen, schrijft hij dan. Maar dit is het evangelie. Ik moet niet van alles, want Christus doet alles. Dat is zo bevrijdend. En daarom zegt Paulus: weg met dat juk, weg met al dat moeten. En dan gaat hij verder in zijn brief, en dan ben ik bij vers 13 en zo. Wij kunnen de vrijheid op nog een andere manier verliezen, behalve aan de wet, ook aan het vlees. Dat is een echt Pauluswoord. Vlees. Nou, moet ik me daar nou weer bij voorstellen? Nou, als Paulus het over vlees heeft, dan bedoelt hij doorgaans uw en mijn zondige natuur. Hè? Wie ik ben van huis uit, van geboorte. Vlees, dat is onze zondige natuur die vol zit met zondige verlangens en gevoelens. En die natuur die is sterk. Vaak veel sterker dan wij zelf zijn, toch? Of heb je daar nooit last van? Je gelooft in de Heer Jezus Christus, jazeker. En toch. Je kunt in Hem geloven en toch zomaar weer een slaaf worden van bepaalde verlangens. Eigen verlangens en zondige begeerten. We lopen er tegenaan dat vlees, dat is sterk. Dat is een macht die er voortdurend op uit is om ons van onze vrijheid te beroven. Even tussen haakjes. Doet vlees dan toch nog steeds mee? Daar ben je toch van af, hoor ik soms mensen tegen me zeggen. Daar ben je toch van af als je gelooft in de Heer Jezus Christus. En Paulus die zegt toch ook in dit Bijbelgedeelte, wie van Christus zijn, die hebben het vlees gekruisigd. Jazeker, dat is waar. Maar wat betekent dat dan? Zij die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd. Dat betekent dat je zegt, dat vlees, die verkeerde verlangens, die wil ik niet meer. Zo is dat, als je gelooft in de Heer Jezus. Dan wil je die verlangens niet meer, die verkeerde verlangens. Aan het kruis ermee. Weg ermee. Maar aan het kruis is nog niet dood. En dat is waar je tegenaan loopt. En Paulus begint dus over dat vlees waar je mee te dealen hebt, mee te stellen hebt, naar aanleiding van oneenigheid die er is in de gemeente. Oneenigheid als gevolg van het feit dat sommigen dus zeggen dat je je moet laten besnijden. Als u elkaar bijt. Als u elkaar verslindt. Je kunt je daar wel iets bij voorstellen, denk ik, van mensen die elkaar in de gemeente gewoon niet zien staan. Met scheve ogen aankijken. Liever zien gaan dan komen. Zo is het daar in die gemeente. En dan herinnert hij die mensen, die christenen, aan het gebod van de liefde. Die is soms zo ver te zoeken. De liefde. En al helemaal als het geloof wettisch wordt. Zoals daar in die gemeente van Galatië. Wettisch. En dan ga je elkaar op de huid zitten. En waar is dan het hart van Christus? Het kwade spreken onder elkaar, onverdraagzaamheid vanwege verschillen, meteen weer je oordeel klaar. Dat is allemaal vlees, zegt Paulus. Dan ben je zo ver van de Heilige Geest. En daarom dat appel van hem, hè, in de naam van Christus. Wandel door de Heilige Geest. En hij herhaalt het nog een keer in vers 25. Wandel door de Geest. Dan heb ik weer een echt Pauluswoord. Wandelen heeft hij niet van zichzelf. Dat woord leent hij uit het Oude Testament, waar ik het heel vaak tegenkom. Met het woord wandelen in de Bijbel is ineens jou en mijn alledaagse leven in beeld. De Bijbel roept u, jou en mij op om ons dagelijks leven te leven door de Heilige Geest. Leven door de Geest. Hè? Dus dan is de vraag, waardoor laat je je leiden? Hè? Wat is wat je drijft? Wie staat er in je leven aan het roer? Leven door de Heilige Geest, jongens en meisjes, dat is Dat je zo leeft dat de Heilige Geest je gids is. Je routeplanner, zeg maar. Dat is heel handig, zo'n app. Heb ik vanmorgen ook weer gemerkt met al die afsluitingen hier in de omgeving. Maar doordat ik de routeplanner aan had staan, werd ik de goede kant op geleid. Hè? En zo doet de Heilige Geest ook. Meer dan een handige app is Hij. Meer dan nodig is Hij. Noodzakelijk om in de wirwar van het dagelijks leven de route van God te vinden en ook daarbij te blijven. Want dat geloof je toch wel, hè? Dat de route van God nog altijd de beste is. Leven door de Heilige Geest. En dan gaat Paulus dat heel concreet maken. Dan maakt hij het speelveld vanaf vers 16 nog weer wat groter. Heeft hij het niet alleen maar meer over hoe ga je met elkaar om in de gemeente? En wat doet Paulus dan? Hij zet de zaken op scherp. Dan schetst hij een hele scherpe tegenstelling. Die tegenstelling van vlees, waar ik het net over had, en geest. Hij zegt die twee, hè, vlees en geest, die staan tegenover elkaar. Wij zoeken nog wel eens een beetje om het naast elkaar te zetten. Hè? Compromisgeloof, het een en het ander. Maar Paulus zegt, dat gaat niet, die staan tegenover elkaar, vers 17. En wat die twee, hè, de geest en het vlees verlangen, dat staat ook tegenover elkaar. Die twee die gaan tegen elkaar in. Nou, dat wordt een botsing, hè? Nou, dat is het ook. Hier hebben we de clash, de botsing, waar iedere christen, iedere navolging van Christus mee te maken heeft. En waarvan jij misschien ook wel iets merkt in je eigen leven. Je zoekt de weg van Christus te gaan, het discipelschap te oefenen, maar ondertussen. Aan de ene kant is er dat diepe verlangen in mij, waarvan ik best wel weet, dat zou er niet moeten zijn, dat gaat tegen God in. En aan de andere kant is er wat de geest verlangt. En dan gaat Paulus dat uitwerken. Hij maakt het heel concreet. En dan zegt hij, nou ja, het is heel duidelijk wanneer het vlees, hè, dus die zondige natuur, in ons leven de baas is. En dan zet hij dat op een rij. In vers 19 tot en met 21. Ik had het net, jongens en meisjes, over die fruitmand, hè? De fruitmand van de Heilige Geest. Maar we hebben in deze tekst niet alleen een fruitmand, maar er is hier ook een prullenmand. En in de prullenmand kieper je wat weg moet, hè? Nou, dat is hier ook zo. We hebben hier de prullenmand. En wat Paulus daarin werpt, dat is wat weg moet. En dat zijn de werken van het vlees. Let even op het meervoud werken. Hè? Dus het zijn er nogal wat. Werken, proppen van het vlees. Waar moet ik dan aan denken? Aan alles wat er gebeurt in je leven, in jezelf, als je toegeeft aan die zondige verlangens. En als je je laat meevoeren door die verkeerde gevoelens, dan kom je bij de werken van het vlees. En wat doet Paulus in vers 19 tot 21? Dan haalt hij een paar van die proppen uit de prullenmand. Hij vouwt ze even open. Hij laat ze even zien. Wat zijn nou de werken van het vlees? Wanneer zijn wij gewoon heel ver van de Heilige Geest en dus van God verwijderd? Wanneer we ons op seksueel terrein laten gaan? Wanneer u, jij en ik toegeven aan verlangens die heel sterk kunnen zijn, maar niet uit God zijn. En dan vist Paulus zomaar vier proppen uit de prullenmand die daarmee te maken hebben. Overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid. En dan vind ik het wel opvallend dat hij die vier als eerste noemt in dat rijtje dat hij opzomt. Waarom als eerste? Zou op dit terrein een eerste waarschuwing gewoon op zijn plek zijn? Omdat we ook als christenen, Paulus heeft het hier tegen christenen, juist op dit terrein zo heel gemakkelijk onderuit gaan, uitglijden. Omdat we juist op dit terrein ervaren dat het zo waar is dat dat vlees van jou en mij heel sterk is. Werken van het vlees. Vreemd gaan. Foute websites. Je bent tiener. En je merkt bij jezelf dat jouw seksuele gevoelens ook steeds sterker worden. Dat hoort er gewoon bij. Maar hoe blijf je nu, hè, ook bij die seksuele gevoelens die sterker worden in je leven, gewoon in de buurt van God? Dat is denk ik de uitdaging waar jij en ik voor staan. Je leest regelmatig over sexting. Het zou zomaar kunnen dat een van jullie daarmee te maken heeft gehad. Deelde je de afbeelding die jou werd doorgestuurd? Of dacht jij, ik doe het anders. Omdat je dacht aan Jezus. Voel je, dan wordt het heel concreet, hè? Vlees, ik ga erin mee en ik doe erin aan mee. Of geest. Dat is die clash. Afgoderij, zegt Paulus, hij gaat verder. Dat is ook zo'n werk van het vlees, ook zo'n prop. Weet u, en hier ligt een hele vreemde dubbelheid op de loer. Dubbelheid in onszelf, hè? Namelijk dat we aan de ene kant God lief hebben. U bent hier natuurlijk niet voor niks vanmorgen. Aan de ene kant God lief hebben en toch. En toch. Toch zomaar een tweede God in je leven. He? Niet in de plaats van God, nee, maar naast God. Zonder dat je het zelf in de gaten hebt, dat kan. Hoe kom je eens op het spoor? Nou, gewoon kritisch vragen aan jezelf. Of laat je bevragen. Deze vraag. Wat is in je leven heel belangrijk? Of nog weer anders gevraagd. Wat maakt dat je je in dit leven gelukkig voelt? Of juist niet? Of juist niet? En weet je, als Christus het niet is die je gelukkig maakt, dan is er iets anders. En dan ben je een afgod op het spoor. Waar gaat je aandacht naar uit? Wat is voortdurend in je hoofd, in je gedachten? Waar steek je je tijd in? En waar is ondertussen God? En dan noemt Paulus, als het gaat om werken van het vlees, ook nog geruzie. Geruzie in de gemeente, geruzie op het werk, geruzie in het gezin, gedoe in het huwelijk. Jaloezie. Druk zijn met jezelf. Dat is allemaal vlees, zegt hij. Als het er zo aan toe gaat, hè, dan heeft het vlees je helemaal te pakken. En dan ben je ondertussen heel ver van de Heilige Geest en van God vandaan. Je krijgt een berichtje vanmorgen. Je krijgt er meer, hè? Meestal op je smartphone. Maar nu ook een heel bijzonder bericht. Afzender Paulus. Een doorgestuurd bericht. Het komt van God. Dit bericht. Zij die zulke dingen doen, zullen het koninkrijk van God niet beërven. Nou, die komt wel even binnen, hè? Stel dan dat je je helemaal daardoor laat meenemen. En dat je met die werken van het vlees bezig bent. Dan wordt je gezegd vanmorgen, als je deze dingen doet, dan zul je het koninkrijk van God niet zien. Dan sta je straks gewoon met lege handen. Dat is klare taal. Ja, en nu? Ik denk nog even aan die prullenmand. Het kan niet anders of regelmatig verwijder jij berichten en documenten. En dat doe je met een simpele tik op dat ene icoontje. De prullenmand. De vraag aan ons vanmorgen is, wat valt er te verwijderen? En daar komt meer bij kijken dan zomaar zo'n tik op zo'n icoontje. Daar komt de Heilige Geest bij kijken. Om dat te verwijderen uit mijn leven, daar komt de Geest van Christus bij kijken. Bij Hem moet ik zijn. Bij Hem kan ik het kwijt. Ik kom ermee voor de dag. Voor Christus in mijn hemd. Hij die het van mij neemt. Wat ik zelf niet uit de weg krijg. Door Hem, de Heilige Geest, gaan de werken van het vlees in je leven plaatsmaken voor de vrucht van de Geest. Maar de vrucht van de Geest, zegt Paulus dan. En dan noemt hij wel 9 dingen. Liefde, geduld, zachtmoedigheid enzovoort. Maar valt u iets op? Als je heel goed naar die 9 dingen kijkt en ze op je in laat merken, dan merk je dat de vrucht van de Geest om te beginnen te maken heeft niet zozeer met wat ik doe, maar wie ik ben. Met wie ik ben voor de ander. Dat was toch ook precies het punt in Galaten 5. Hoe gaan wij met elkaar om? Hoe reageer je? Hoe reageer je op iemand die heel andere ideeën erop nahoudt dan jij, dan u? Hoe reageer je op je collega die zo irritant kan zijn? Hoe reageer je op elkaar in het gezin? Hoe reageer je als man op je vrouw en als vrouw op je man? Hoe reageer je bij teleurstellingen en tegenslagen? Hoe reageer je als je onrecht wordt aangedaan? Daarover gaat het hier allemaal. Er is heel veel aandacht vandaag de dag voor persoonlijkheidsvorming. Ja, die aandacht heeft de Heilige Geest ook. Voor persoonlijkheidsvorming. Hij doet niets liever dan ons vormen naar de persoon van Christus. De vrucht van de Heilige Geest is dat gaandeweg Christus zelf in ons tevoorschijn komt. In heel mijn manier van leven. In wat ik doe, zeg, denk, hoe ik reageer. Christus komt tevoorschijn in liefde, vriendelijkheid, zachtmoedigheid. Noem heel dat rijtje van Paulus maar op. He, dus leven door de Heilige Geest, de Geest die je routeplanner is, die je de route van Christus, van God laat gaan. Je vraagt je steeds weer opnieuw af, hoe zou Christus hebben gereageerd? Dat is wat ik probeer te oefenen ook. Ook als predikant krijg je met van alles te maken. Gaan de dingen soms in de kerk en in de gemeente helemaal niet vanzelf lastig. En soms komt het ook in mij wel op. Maar dan denk ik, Heer Jezus, hoe zou u daar nou mee omgaan? Hoe zou u nou hebben gereageerd? Waarschijnlijk precies andersom dan zoals ik nu zou willen reageren. Vrucht van de Heilige Geest. Maar de vrucht van de Geest is. En dan valt mij nog iets op. Bij de vrucht van de Geest. Hè, dus in de dingen die Paulus hier noemt. Draait het niet langer om onszelf. Dat is ook wel heel leerzaam. Hè? Het draait niet langer meer om onszelf. De kracht van de Heilige Geest, dat is een middelpuntvliedende kracht. De jongens die natuurkunde hebben, die weten waar ik het over heb. Middelpuntvliedende kracht van de Heilige Geest. En niets minder dan die middelpuntvliedende kracht van de geest hebben wij heel hard nodig. Want hoe vaak draait het toch weer niet om onszelf? Ook voor zelfontplooiing is er vandaag heel veel aandacht. Misschien is dat in het onderwijs wel nummer 1. Dat je jezelf kunt ontplooien. Dat je helemaal jezelf kunt worden. En het is heel belangrijk, inderdaad, dat je in je leven jezelf kunt ontplooien. En tegelijkertijd denk ik dan, hoe ziet zelfontplooiing eruit als je heel dicht bij het evangelie blijft? Zelfontplooiing dicht bij het evangelie, dat is dat je jezelf zo ontplooit in het leven, dat je je ontplooit als een kind van de Heere God, als christen zijn. En hoe ziet dat er dan uit, hè? Nou, dan moet je Galaten 5 nog maar een keer lezen. Of de bergreden. Ik kijk nog een keer naar die vrucht van Paulus, de vrucht van de geest. En dan moet u er ook even op letten dat Paulus hier ineens in het enkelvoud spreekt, hè? Hij heeft het over de werken van het vlees, meervoud. Daar zijn er heel veel van, ik heb er een paar genoemd. Maar van de vrucht van de geest is er maar 1. Ja, maar hij noemt toch echt 9 dingen in vers 22. Ja, dat klopt. Maar nou komt het. Die 9 dingen die hij daar noemt, zijn geen 9 losse vruchten. Je moet ze zien als 9 losse stukjes van de ene vrucht. Denk aan de sinaasappel. Dat is 1 vrucht. Maar die ene sinaasappel die bestaat uit heel veel stukjes. De fruitmand van de Heilige Geest bestaat uit 1 vrucht. Je kunt het beste vergelijken met een druiventros. Dat is 1 tros. Maar die ene tros die bestaat uit heel veel druiven. In dit geval al 9. En als de Heilige Geest in ons aan de gang gaat, in jouw leven werkt, hè, dan zijn al die 9 stukjes er. Maar het is net als bij die druiventros. Je moet maar eens een keer goed kijken als je er een thuis hebt liggen. Dan zie je, het is 1 tros, maar die druiven die verschillen. De een is veel groter dan de andere. Er zitten ertussen, die zouden nog meer moeten groeien. Hè? Die zouden nog meer moeten rijpen. Nou, dat is ook zo bij de vrucht van de Heilige Geest. Die stukjes die Paulus noemt, daar zitten ertussen die in uw en in mijn leven misschien nog best zouden kunnen groeien. Meer zouden moeten rijpen. Ik zou zeggen, kijk er gewoon eens naar thuis. Naar welke druif kijkt u dan? Naar welk stukje kijk je dan? Wat kan er nou sterker, hè? Wat kan eigenlijk best wel beter? Even heel concreet, jongens en meisjes. Stel, hè, ik weet niet hoe dat bij jou is. Maar stel, jij wordt heel gauw boos. Hè? Dat kan. Of je bent eigenlijk best wel gauw jaloers. Kan ook. Ja, eigenlijk denk je bij jezelf, ik kan er niks aan doen, het gebeurt gewoon. Kan dat nou veranderen? Hè? Dat je niet meer zo gauw boos wordt. Dat je niet meer zo gauw jaloers bent. Daarover heeft Paulus het hier gewoon. Kan dat nou veranderen? Jazeker. Dat is nou wat de Heilige Geest doet. En weet je nog, de Heilige Geest is God. Dat is wat God doet. In jou, in mij. Maar hoe dan? Hoe doet hij dat dan? Dus net als met die vruchten, hè, die druiven aan de wijnstok. De appels aan de boom. Die vruchten, die kunnen we niet maken. Wij niet. En die vrucht van de geest kan ik ook niet maken, maar we kunnen wel zorgen dat de groei bevorderd wordt. En wat is dan belangrijk? Wat is belangrijk voor de groei van vruchten? Dat kun je wel bedenken. Goede voeding en licht. En dat die boom goed wortelt. En dat ik op zijn tijd ook het onkruid verwijder. Wat ik tegen jullie ook als jongeren zou willen zeggen, als het om deze dingen gaat. Zoek de Heilige Geest in de dingen die helpen. In de dingen die helpen om de vrucht van de Geest in je te laten groeien. Waar zal ik hem dan in zoeken? Heel gewoon. In een aandachtig lezen van de Bijbel. En ook een al even aandachtig de tijd nemen voor het gebed. Dat zijn echte groeimiddelen van de Heilige Geest. En vergeet ondertussen het zingen van liederen niet. Maar dan leg ik de vinger bij de persoonlijke kant van geestelijke groei. Want er is nog een kant. En dat is in de Bijbel een heel belangrijke. We zongen aan het begin van de dienst niet voor niets, Psalm 92. Daar zie ik staan, zij die in het huis des Heren zijn geplant, zullen vrucht dragen. Dat is een prachtig tekst. Zij die in het huis van de Heren zijn geplant, zullen vrucht dragen. Bladen door in de Bijbel. Dan kom ik in Johannes 15. En dan lees ik dat Christus het over de wijnstok heeft. En dat het heel belangrijk is dat wij in de wijnstok blijven. En dan mogen wij bij de wijnstok, denken we in de eerste plaats aan Christus, maar dan denken we ook aan de gemeente als lichaam van Christus. Dus wat doet de Bijbel als het om groeien gaat? Wij trekken het heel gauw in de persoonlijke sfeer, dat is prima, die kant is er ook. Maar de Bijbel die legt de nadruk, als het om dat groeien gaat, op samen. En op samenkomen. Waarom zou je naar de kerk gaan? Om in Christus ingeplant te worden, opnieuw. Waarom zou je naar de kerk gaan? Om juist midden in het leven te wortelen. Niet in deze wereld, maar juist in Jezus Christus. Alsmaar dieper. Want niet vergeten, als het gaat om geestelijke groei, is Christus zelf het geheim. Het geheim van groeien. Het geheim van de vrucht van de Heilige Geest. Hij zelf. En daarom zegt hij ook, Johannes 15, blijf in mij. Er zit spanning in, hè? Blijf in mij en ik in u. Daar zit een persoonlijke kant aan, maar ook die andere kant van de kerk en van de gemeente, van samen en van samenkomen. Als je de kerk en de gemeente gaat loslaten, dat samenkomen op zondag en door de week gaat loslaten, ga maar gewoon naar, dan raak je achterop. Dat is voor je geestelijke groei niet bevorderlijk. We doen er daarom het beste aan om gewoon de route van de Heilige Geest te gaan. Dat is ons daarheen te begeven en daarin te verdiepen waar Christus zelf ons nabij is en komt. Want niet vergeten, Galaten 5 vers 22 is niet bedoeld als een checklist. Zo van, hoe ver ben ik nu? Wat is er wel, wat is er niet, wat mankeert er allemaal nog aan en wat moet ik nu? Dan worden we weer op onszelf teruggeworpen. Zo heeft Paulus die tekst niet bedoeld. Galaten 5 vers 22 is voor alles een belofte. Het gaat hier over de geweldige, rijke zegen van God. Blijf in mij en ik in u, zegt Christus. En u draagt veel vrucht. Ook de vrucht van de geest. Galaten 5, vers 22. Gaandeweg. Geen vrucht voor mezelf. Maar een vrucht voor God. En de mensen om me heen. Amen. Laten we met elkaar de Heere God danken en samen bidden. Heere, wij danken u samen dat we vanmorgen hier in uw naam bijeen mochten zijn en uw woord hebben mogen horen. Heere, wij danken u voor de brieven van Paulus. Voor die heel concrete Bijbelwoorden die ons helpen om de route van u te vinden en te gaan. Heere, zegen de verkondiging van vanmorgen. En wij willen u hartelijk bidden om uw Heilige Geest. Geest van Christus, vul opnieuw ons hart. Want wij hebben wat te stellen met dat vlees. Dat is niet een woord dat wij zo gauw zouden gebruiken. Maar we herkennen het wel. Van die sterke kracht in ons die steeds opnieuw ons bij u vandaan wil halen en houden. En hoe zullen wij weerstand bieden aan datgene wat niet uit u is, maar ons wel op de huid zit. En in ons hart zomaar ineens weer opkomen kan. Heilige Geest van God, kom en verlos ons. Help ons te verwijderen wat verwijderd moet worden. Laat in ons in plaats van de werken van het vlees de vrucht van u tevoorschijn komen, meer en meer. Wanneer wij onvrij zijn. Wanneer wij gebonden zijn door zondige verlangens en kwade gevoelens. En niet weten hoe we daaruit zullen komen. Bevrijd ons door de kracht van Christus' opstanding. Wij bidden u, help ons om in het concrete bestaan uw weg te gaan. En op die manier uw navolgers te zijn, Heer Jezus Christus, ook in de manier waarop we met elkaar omgaan. In de manier waarop we reageren. De manier waarop we in het leven staan. Help ons allen daarbij. Wilt u ook ons als tieners helpen? Ons als jongeren helpen? Het leven is heel vol. Er komt veel op ons af. Zoveel verschillende dingen ook. Wat zullen we kiezen? Wat moeten we doen? Wilt u ons helpen ook bij alles wat in en bij onszelf verandert te blijven in de buurt van u en van uw Zoon Jezus Christus? Want we geloven dat daar heel veel zegen op rust. En als er dingen zijn gebeurd in ons leven die heel lastig zijn. Juist die dingen waarover het vanochtend ging, wilt u ons dan helpen, troosten en sterken. Heren, wij willen samen u bidden voor deze wereld waarin wij leven. Van oorlog en honger en strijd en nijd. We bidden om uw vrede, om recht en gerechtigheid onder de volken en de mensen. We bidden voor allen die politiek leiding hebben te geven, wereldwijd en ook in ons eigen land, om uw zegen voor het koninklijk huis. We willen u bidden voor uw volk Israël en om de vervulling van uw belofte voor haar. We willen u bidden voor uw kerk wereldwijd. Zegen allen die in de dienst van zending en diaconaat geroepen zijn. Heren, wij willen u bidden voor onze eigen gemeente hier in Bruchem en Kerkwijk. Bidden voor onze predikanten dat u ook hen vervult met de geest van Christus. Geest van de goede herder. We willen samen u danken voor alle blijde gebeurtenissen. Voor voorspoed en zegen die we in het gezin, die we in de gemeente beleven. Maar we willen ook onze zorgen voor u brengen. Verdriet en rouw. Ziekte en pijn. En wij leggen dat in uw handen omdat wij vertrouwen dat u ons hoort. Dat u ons nabij bent en ons troosten wilt en sterkt. En daarom noemen we voor uw aangezicht de naam van de familie Vos. Nu een geliefde vrouw, moeder en oma toch vrij onverwachts is overleden. Wij willen u bidden om uw ontferming over haar gezin. Om uw vertroosting. Dat u ze sterkt en helpt in deze dagen van afscheid en begraven gaan. Wij danken u voor haar leven. En voor wat zij op haar eigen manier heeft mogen betekenen voor haar gezin en voor mensen om haar heen. Wij noemen voor u ook de naam, Heere God, van broeder Baron. En we zijn u heel dankbaar dat hij een operatie kon ondergaan. En dat hij daar ook doorheen gedragen is. En we geven hem en de dagen die voorliggen en de tijd die voorligt in uw hand. En bidden u, ontferm u over hem en over zijn gezin. Sterk hem door uw kracht. En geef hem genadig uit uw hand. Voorspoedig herstel. Genezing als een wonder van u de levende. We bidden om uw ontferming over broeder Wijnand van der Rijden en zijn familie. U weet van de zorgen die er al langere tijd zijn en van het verdrietige bericht dat daar nog eens overheen kwam. Zonder perspectief. O God, dan is er veel te verstouwen en te verwerken. Vangt u hem op en laat er bij dit alles toch perspectief zijn. In u de levende God en in uw Zoon Jezus Christus die zegt, ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft, zal toch leven. Zegen hem. We bidden voor allen van wie we de naam niet noemden, maar aan wie wij wel denken. Ontferm u over hen. Heer, het is vandaag ook een bijzondere dag. Zondag, de dag van Pasen, maar ook Moederdag. Wij willen u danken voor onze moeders. Danken voor wat moeders mogen betekenen in het gezin, voor kinderen, voor kleinkinderen. Voor wat u ze, de Vader, ons in hen geeft. En we bidden u om uw liefde en zorg voor hen elke dag opnieuw. We bidden voor hen voor wie het niet moederdag is. Omdat ze nooit moeder zijn geworden. Een onvervuld verlangen in hen is. Als dat op ze afkomt op een dag als deze, ontferm u dan over hen. Dat ze zich in dit onvervuld verlangen toch weten gehoord en gezien door u. We bidden voor moeders die een kind verloren. Ook dat kan op zo'n dag zomaar op ze afkomen. Wilt u dan bij ze zijn? En troosten in verdriet dat nooit meer overgaat. Zo mogen we danken en bidden. De blijde en verdrietige dingen aan u geven. De levende God, we zijn er niet alleen in. Trouwe hemelse Vader, wilt u genadig ons gebed horen en verhoren. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 52, het 6e en 7e vers. Gaat u heen in de vrede van Christus en ontvang de zegen van God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u en jullie allen zijn vrede. Amen.